Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin onze oud-predikant dominee Roelofsen uit Katwijk aan de Rijn zal voorgaan. De organist is Eelco van Vliet. Geboortebericht. Bij Danielle de Kleine en Willem Beker is vorige week zondag een dochter geboren. Ze noemen haar Leonore. Leonore is het zusje van Gijs. We feliciteren allen van harte met dit grote geschenk. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar familie Beker de Kleine gegaan. Inzamelingsactie van CRR help je mij met deze maand. Er staat een krat in de voorbetaalde kerk waarin u nog hygiëneartikelen kunt inleveren voor mensen die op de vlucht zijn. Dat was voor de maand mei, maar ik neem aan dat het geen bezwaar is als dat morgen ook gebeurt. De collecte in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkenentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte bestemd voor het werk van Fineke Jansen in Bolivia. De collecte aan uitgang is voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtlied gaan we nu staande zingen lied 135 vers 1, 2 en 3 uit de bundel Op toonhoogte. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij stil worden voor God. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht op geslacht. Van generatie op generatie, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn u van God onze Vader door Jezus Christus en zo, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters in Jezus Christus, goed om elkaar weer te zien. Zo vlak na Pinksteren, en ja, zoals het intochtslied al aangaf, we gaan het over die Heilige Geest hebben, over welke weg die wil gaan, welke plannen die met ons heeft. En ja, ik heb eigenlijk als thema boven deze dienst een soort uitspraak van een theoloog die u niet kent, ik wel. Want ja, als dominee lees je net iets andere dingen dan de meeste mensen. Maar er is zo'n theoloog, A.A. van Ruler, en die zegt dan op een gegeven moment, ja, die kerk, dat is een eigen tent op de kermis van het leven. Nou, als je een beetje een beelddenker bent zoals ik, dan zie je gelijk allemaal van die tenten voor je. Ik zag op de weg hier naartoe dat jullie met helemaal vaart een kermis hebben gehad. Nou ja, zoiets, en jij als kerk met de Heilige Geest zitten daar dan tussen. Dat beeld, daar gaan we vanavond met elkaar over nadenken. En we gaan nu met elkaar ook een psalm zingen waar het gaat over die Heilige Geest. En dat is psalm 119, dan zingen we de versen 3 en 9 oud bereid. Zometeen nadat wij ons geloof beleden hebben, dan zingen we psalm 68, vers 7 en 12, nieuw bereid. Dus psalm 68, 7 en 12, nieuw bereid. Samen met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we vanavond ons geloof uitspreken. Omdat we dat altijd doen, maar vooral omdat ja, dat wel datgene is waar wij als gelovigen op staan. Dat is wat God door de eeuwen heen heeft gedaan, als Vader, Zoon en Heilige Geest, wat hij nog gaat doen. Dit is heel kort samengevat alles wat wij geloven. En ik nodig u dan ook uit om met mij in uw hart te spreken als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Als ik het zo beluisterde, hadden we een kleine kanon. Ja. Dan hebben we met elkaar een coupletje extra gezongen. En nou, die lof van die eerste heer ook wel waard, toch? Dus zullen wij ook voor het verdere van deze dienst vragen om de leiding van zijn geest. Laten we bidden. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen we ook vanavond weer als uw gemeente loven en prijzen. We willen uw naam groot maken. Om wie u bent. Want ja, wij zitten kort na Pinksteren en dan zijn onze gedachten ook nog wel bij die uitstorting van de Heilige Geest. Dat grootste gebeuren wat volgt op de dood en de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Dat volgt op die hemelvaart. Nog zo'n heilsgebeurtenis waar opnieuw een grens geslecht wordt tussen u en ons. En tegelijkertijd, dat Pinksteren is voor ons soms ook wel het meest ongrijpbare van al die momenten. Omdat, bij een Vader in de hemel zoals u bent, daar kunnen we ons van alles en nog wat bij voorstellen. Uw zorg, uw liefde, uw trouw. En ook bij uw Zoon, Jezus Christus. Ja, hij was mens zoals wij. Hij liep daar rond op aarde. Hij sprak, hij deed wonderen. Had gevoelens en gedachten. Dat is mooi. We weten het, dat hij ook ons leven en ook wel onze aanvechting en de dingen waar wij zo tegenaan lopen, dat hij dat van binnenuit kende. En dat we daarom ook mogen bidden in zijn naam. Maar die geest, Heer, die geest die is soms ook wat lastig te vangen voor ons. En tegelijkertijd, zonder die geest gaat het niet. Het is uw Heilige Geest die dit samen zijn mogelijk maakt. Het is uw geest die ervoor zorgt dat dit niet een feestje is van ons als gemeenschap, maar dat het vanavond ook weer echt een ontmoeting is met u, de levende en de ware God. Het is uw geest die ons dat geloof heeft gegeven. Die ons woorden geeft om tot u te bidden en liederen om te zingen. Die ervoor zorgt dat als we uit de Bijbel lezen, naar zo'n preek luisteren, met elkaar erover in gesprek gaan, dat het haakt en raakt in ons leven. Heere God, vanavond willen we verder lezen over die geest. Om meer van uw werk en van uw weg te begrijpen. En dan zegt uw Zoon Jezus Christus ook dat hij de parakleet is. De trooster. Degene die we erbij mogen roepen. De metgezel. En de pleitbezorger. Heere God, help ons om ook te denken hoe wij als kerk in deze wereld mogen staan. Hoe we de plek mogen zijn waar uw Heilige Geest werkt. En waar mensen u mogen ontmoeten. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons daarvoor openstellen? Wilt u ons hart openmaken, onze oren, onze ogen? Juist als we zometeen uit de Bijbel gaan lezen. Wilt u alles wegnemen wat vanaf onze kant toch een beetje voor zorgt dat we op slot zouden kunnen zitten? Of dat vermoeidheid is, of drukte, of dat de warmte is, of het drukkende van het weer. Misschien ook wel zonde, zorgen. U weet het. Maak ruim baan voor uw evangelie. Voor ons hier en voor de broeders en zusters thuis. Heer, wees ons nabij. Zegen ons. En laat u zien als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen Johannes 16, de versen 1 tot en met 16. Dus Johannes 16, vers 1 tot en met 16. Ik ben in Katwijk. Eigenlijk een beetje spontaan aan een serie begonnen. Ja, ik had met kerst dacht ik, ik kan wel weer over de herders en de wijzen gaan lezen. Maar ik ben toen begonnen te lezen in Johannes en eigenlijk ben ik niet meer opgehouden. Het is een soort serietje geworden en als je dan over Pinksteren gaat lezen in Johannes, dat is wel wonderlijk. Want je hebt dan eigenlijk op de eerste dag van Pasen heb je dat klein Pinksteren, want Jezus komt dan door zo'n gesloten deur en dan blaast hij op de discipelen en zegt hij: ontvang mijn geest, mijn Heilige Geest. Maar het meeste over de Heilige Geest wordt door Jezus eigenlijk over hoe dat moment verteld. En Johannes 16, dan bevinden we ons eigenlijk nog voor zijn lijden en sterven aan de avondmaalstafel. Johannes heeft ons vooral heel veel te vertellen over de gesprekken die daar gevoerd zijn. En wat Jezus ook wel ter bemoediging van die leerlingen zegt over, nou ja, wat dan letterlijk is, de parakleet. Een beetje een lastig te vertalen woord. Letterlijk betekent degene die je erbij roept. Ja, zo noemt Jezus dan die Heilige Geest. En nou, daar vertelt hij meerdere dingen over, maar hier zo in dit gedeelte gaat het er vooral over dat die Heilige Geest ook wel echt aan de gang gaat in de wereld. Dat hij die ontmaskert, dat hij die overtuigt, dat hij die beschuldigt en dat soort dingen. Nou, we gaan het lezen, maar ga in je gedachten mee naar hoe dat is als je op de avond voor Jezus lijden en sterven als leerling daar aan de tafel zit en ergens wel aanvoelt de dingen die gaan gebeuren. En dan zegt Jezus deze dingen ook ter bemoediging. Dit heb ik, Jezus, tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. Maar nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als hij gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien. Want ik ga heen naar de Vader. Tot zover. Ja, misschien een paar dingen. Je merkt als je dit leest dat ja, Jezus toch ook wel heel erg benadrukt dat hij en de Vader en de Geest echt een eenheid zijn. Dat ze putten uit dezelfde bron. En dat is echt zo'n woord wat je steeds tegenkomt in het evangelie naar Johannes. Het gaat heel veel over waarheid. En bij waarheid denken wij vaak aan allerlei feiten. Hè? De waarheid van een rechtszaak is dat je de waarheidsbevinding hebt. Dat het goed gereconstrueerd wordt wat er nou echt gebeurd is. En daar kun je dan je vonnis op vellen. Maar als de Johannes gaat over de waarheid, dan is het meer de waarheid over God. En dat zijn niet allerlei feiten en wetenswaardigheden. Dat is vooral wie hij echt is. Waar zijn hart voor klopt en dat soort dingen. En ja, waar zie je dat? Wat is de waarheid over God? Ja, dat is Jezus Christus. Dus de waarheid is in Johannes een persoon. Nou, zometeen dan meer over. Eerst gaan we met elkaar zingen. Gezang 249, de versen 1, 2 en 3. Dus gezang 249, vers 1, 2 en 3. Na de preek dan zingen we gezang 477, de coupletten 1 en 2. Geest van hierboven, leer ons geloven, enzovoort. Dus gezang 477 in zijn geheel, zonder een verdere aankondiging na de preek. De kerk is een eigen aparte tent op de kermis van het leven. Broeders en zusters in Jezus Christus, het is een van die prikkelende uitspraken van de Nederlandse theoloog Arnold Albert van Ruler. Hij heeft er nog wel een paar meer hoor. Bijvoorbeeld dat je mensen die nog nooit naar de kerk zijn gegaan en toch zeggen te geloven, dat je die op dezelfde waarde moet schatten als mensen die zeggen van muziek te houden maar nog nooit naar een concert zijn geweest. Nou, zo heeft hij een heel rijtje van dat soort dingen waarmee hij de geschiedenis is ingegaan. Prikkelende uitspraken, uit het leven gegrepen. En vooral, ja, die laatste schuurt ook wel een beetje. En als je net zoals ik een beetje een beelddenker bent, dan zie je dat soort dingen ook wel direct voor je. Vooral die kermis, waar hij het dan ook wel over heeft. Ja, dan moet je niet denken aan zo'n moderne. Want ja, deze man is overleden in de jaren 70. Toen zagen kermissen er nog iets anders uit. Ja, moderne kermis, ja, dat is eigenlijk een soort van attractiepark op locatie. Je kunt er vooral over de kop gaan en dat soort dingen. Ja, je moet denken aan zo'n ouderwetse kermis. Zo'n bonte verzameling tenten op zo'n veld. Even net buiten de bebouwde kom of zo. De plek vooral waar mensen naartoe stromen en zich in grote getalen verzamelen omdat, nou ja, hier eens in het jaar dingen zijn te zien en te beleven. Want ja, dat is de magie van zo'n oude kermis. Dat je daar meegevoerd wordt naar het onbekende. En probeer je vooral eens voor te stellen hoe dat moet zijn geweest voor die mensen toen, van een paar generaties terug. Het leven was best wel een beetje een sleur. Iedere dag hard werken, de steenfabriek of op het land. En verder aan eigenlijk niet zo heel veel anders toekomen dan alleen dat. En de wereld waarin je leefde, ja, die was niet zo heel veel groter dan de dorp en die van een gemeenschap ietsjes verderop. Veel verder dan dat je kon lopen kwam je vaak niet. Ja, een enkeling had een krant, de dokter een telefoon. Die tijd, die wereld, die samenleving. En dan opeens kermis. Dan is alles wat er in die wijde wereld is te kopen en te krijgen en te zien, opeens op locatie. Bij jou in het dorp. Waar het anders donker is en stil, branden opeens van die gezellige lichtjes. Er zijn allerlei lekkernijen te koop die je ergens anders niet kan krijgen. Je ruikt de geur van oliebollen en suikerspinnen. Je hoort draaiorgels en stoommachines. Het is overweldigend. Er zijn goochelaars, acrobaten, een waarzegster misschien zelfs wel, en een rare tijdenkabinet. Misschien is er zelfs wel zo'n wagen met exotische dieren. Dieren die je alleen maar kent uit de verhalen van de boeken. Maar opeens sta je oog in oog met ze. Leeuwen en beren, slangen en allerlei van die grote harige spinnen. Ja, ik weet ook wel dat mijn voorgangers van een paar generaties terug niet bepaald enthousiast waren over de kermis. Want ja, zo'n kermis is ook wel een vrijplaats voor plezier. Er wordt uitbundig gelachen en gedronken, gegokt en gevochten. Op de kermis vervaagden vaak ook wel de grenzen. En dan zouden wil je soms ook gewoon echt niet weten wat je kinderen daar dan uitspookt. Als je zo'n oude plaat hebt van de brede en de smalle weg, dan staat die er ook op. Ja, uiteraard niet langs de smalle weg, maar langs de brede. Want, nou ja, de tekenaars en de oudvaders heette dat dan, geloof ik. Ja, die zagen zo'n kermis allemaal niet zo zitten. En tegelijkertijd, ja, zo'n kermis is natuurlijk wel de wereld in het klein. Het is ook gewoon de wereld waarin wij leven. Geloven, kerk zijn. De wereld ook waarin wij als christenen geroepen zijn om te getuigen. En waar die Heilige Geest dus echt zijn tent heeft neergezet. Waar die zijn pinnen in de grond heeft geslagen. In de vorm van een kerk. Juist hier in die herrie, in die drukte wilt hij zijn. Hij moet uiteraard concurreren met allerlei andere vormen van vermaak en vertier. Zijn boodschap wordt soms overschreeuwd door die van de buurman. En in de rectere omgeving gebeuren allerlei dingen die daglicht niet kunnen verdragen. Maar ja, dat is waar hij met het evangelie moet zijn. Dat is de plek waar hij mensen voor Jezus Christus probeert te winnen. Maar ja, hier is het echte leven. Dit is waar de mensen zijn. Daar moet hij ook zijn. Ja, en wij als kerk dus ook met hem. Daar. Wij hebben als kerk te midden van dat alles een eigen plekje. Een eigen tent. En ja, in de kerk gaat het niet zozeer om vermaak en vertier. Het mag best gezellig zijn en gelachen worden, ook op dat kerkelijk erf. Maar het blijft toch voor alles ja, een plek voor bezinning. Voor rust, voor troost. Hier mag je je geloof vieren en bevestigd zien. Hier mag je in alle rust God in zijn woord en zijn geest ontmoeten. Hier draait het om hem. De kerk is ook als het goed is een plek waar andere normen en waarden gelden dan elders. Op die kermis van het leven. De kerk is een voorpost van een andere wereld. De wereld van Jezus Christus, waar liefde de maat is van alle dingen, waar verzoening en vergeving werkelijkheid zijn. Waar mensen zichzelf terug mogen vinden bij hem, in hem, door de kracht van de geest en de helende werking van Jezus' evangelie. Ja, wij zijn, of we dat nu willen of niet, een eigen tent op de kermis van het leven. We hebben te midden van al dat andere een eigen plek, een eigen plaats. En het is niet de bedoeling dat we met z'n allen lekker in die tent blijven zitten met nou ja, het deurtje dicht om het zomaar te zeggen. Het is wel de bedoeling om mensen binnen te krijgen. Om ze te laten proeven, te laten ruiken wat dat leven van Jezus Christus is. Zo gaat het ook op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Die leerlingen zitten aanvankelijk binnen. In de bovenzaal van dat huis. De plek waar ze overigens ook waarschijnlijk dat laatste avondmaal gevierd hebben. Diepe gesprekken zijn daar gevoerd. Jezus heeft verteld dat hij afscheid van hen moet nemen. Hij zal ook voor hen zijn leven gaan geven. Hij moet lijden en sterven. En dat zullen ze aanvankelijk niet begrijpen. Maar dat lijden en sterven is omwille van hem. Maar ook voor hem betekent het een verhoging. Door zijn dood zal namelijk voor alles en iedereen in de wereld duidelijk worden dat hij de wil van zijn vader heeft gedaan. Dat hij lief heeft gehad, gehoorzaam is geweest, tot aan het bittere einde. Dat is de verhoging waar hij in het evangelie naar Johannes toch steeds weer over heeft. Jezus moet heen gaan om een plaats voor hen en voor ons te bereiden. In het huis van zijn vader zijn vele woningen en wanneer de tijd daar is, dan zal hij hen en ons komen halen. En dan zullen we zijn daar waar hij ook is. Ja, Jezus bemoedigt die leerlingen. Op die avond voordat hij gaat lijden en sterven. En hij spreekt ja, daarom ook over de pleitbezorger. Degene die als hij er niet meer is, ze erbij mogen roepen. In hun nood, in hun twijfel, in het conflict dat aanstaande is. Want ja, de wereld waarin zij leven zal zich tegen hen keren, zoals zij zich ook tegen de Zoon gekeerd heeft. Die wereld zal zich tegen hen keren, omdat ze niet langer van haar zijn, maar van hem. En dat zal directe en concrete gevolgen hebben. Ze zullen letterlijk uit de synagoge gezet worden, uit de gemeenschap die hen de Vader in de hemel heeft leren kennen. Het is hun familie. Het zijn hun eigen vrienden die er op een gegeven moment goed aan zelfs denken te kunnen doen om hen gevangen te zetten en zelfs te doden. Ze menen daarmee de Vader in de hemel een dienst te kunnen bewijzen. Want zij zullen het evangelie, de boodschap die zij uit moeten dragen, als godslastering. Maar bij dat alles mogen ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Die pleitbezorger, die zal bij hen zijn. Die zal hen de moed en de kracht, de woorden en de wijsheid ervoor geven. Maar die geest zal er niet alleen voor hen zijn. Die zal ook zelfstandig die wereld aan ingaan en die wereld ontmaskeren en zelfs te kijk zetten. die zal die wereld in het ongelijk stellen. In het rechtsgeding wat hij met hen gaat voeren. Want dat is waar Jezus het ten diepste over heeft. En dan zegt Jezus, die parakleet, die pleitbezorger, die zal die wereld duidelijk maken wat zonde, wat gerechtigheid en wat oordeel is. Hij zal hen overtuigen van zonde. En dat betekent in deze plaats vooral dat het volkomen verkeerd is in de ogen van de hemelse Vader om zijn zoon te verwerpen. Om niet in hem als de Messias te geloven. Hij zal hen overtuigen van gerechtigheid. Dat die zoon de wil van de Vader heeft gedaan. En dat die zoon daarom op de rechtmatige plaats zit. Aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. De rechterhand, de plaats van macht en gezag. Van waar hij de wereld regeert. Om het uiteindelijk tot een nieuwe, tot een andere, die echte wereld te laten komen. Dat is de reden waarom zij hem straks niet meer zien. Dat is de reden waarom wij hem niet meer zien. Niet omdat hij ten onder is gegaan in de dood. Omdat de wereld heeft gewonnen, dat het allemaal stuk is gelopen of zo. Maar omdat het recht geschied is. En Jezus verhoogd is. En naar de Vader gegaan. Dat is de weg. Die heeft hij geleefd. En daar heeft hij hen al die jaren over proberen te vertellen. En daarom ten derde ook dat oordeel. Die wereld moet weten dat ze eens verantwoording af zal moeten leggen. Dat kwaad en ongeloof niet onbestraft zullen blijven. Dat je niet gewoon je ding kan doen, eten, drinken, vrolijk zijn. Dat je niet zomaar wat aan kunt blijven modderen. Maar dat je wel moet kiezen. Oordeel dus. Dat is ook waar Jezus het over heeft. Dat die machten en die krachten die het in de wereld voor het zeggen lijken te hebben. Dat die ontmaskerd zijn. Door de Zoon. En overwonnen. Dood, zonde, alles wat daaruit voortkomt. De macht van alles wat mensen als wij ook klein maakt en knecht, is gebroken. Want de heerser van de wereld, zo zegt Jezus dat dan, die is verslagen. Die is verslagen. Dat is geen toekomstmuziek voor iets voor straks, op de jongste dag of zo. Dat is op Golgotha gebeurd. Toen Jezus zijn leven gaf uit liefde. Het oordeel is voltrokken. En nu is aan jou en mij iedere keer weer de keuze bij welke van die twee werelden wij nu willen horen. Bij die van Jezus Christus, de wereld van hoop, liefde, eeuwig leven. Of die van nu, van de dood en de zonde. Ja, dat is waarover gesproken wordt in die tent van de kerk. Dat is blijkbaar, zo zegt Jezus, hoe de Heilige Geest mensen op het spoor zet van die nieuwe wereld in Jezus Christus. Door hen de waarheid bekend te maken. En daarvoor te staan. En die te leven. Ja, je snapt misschien nu ook wel waarom die leerlingen van Jezus van hemelvaart tot aan Pinksteren hebben zitten te bidden. Met elkaar, waarschijnlijk in die bovenzaal waar ze ook het laatste avondmaal gevierd hebben. Ze hebben zitten te bidden omdat ze die woorden van Jezus zich herinneren. Over de vijandschap. Ze weten van de tegenstand die ze zullen ontmoeten. En ze weten dat ze het zonder die pleitbezorger die Jezus Christus beloofd heeft niet gaan redden. En daarom bidden ze. Verlangen ze. Studeren ze. En overdenken ze dat het woord dat door hun Heer Jezus Christus gesproken is. Zodat ze vooral heel diep geworteld zijn in hem. Want ja, realiseer je goed. Er is geloof. Er is moed voor nodig om de wereld tegemoet te treden. Want ja, het zijn dezelfde mensen die om de dood van Jezus hebben staan te schreeuwen, die zij nu van het evangelie moeten overtuigen. Maar ze gaan naar buiten, trekken mensen binnen de kring van de Messias, want die geest die maakt iets los bij hen. Niet bij iedereen, je hebt vorige week gehoord. Ja, er zijn er die zeggen, ja, die leerlingen, ja, ze zullen wel te diep in het glaasje hebben gekeken. En anderen, daar gaat het hart van open of zo. Die zijn nieuwsgierig naar de dingen die ze horen en die ze zien. Ze gaan luisteren als apostel Petrus het woord gaat nemen. En die wint er bepaald geen doekjes om. Best wel een lange en een saaie preek eigenlijk, vol met allerlei kruisverwijzingen in de Bijbel. Maar hij vertelt hen de waarheid. En als ze zich dan realiseren dat zij degene zijn die de Messias hebben gedood en verworpen, dan zijn ze diep geraakt en verslagen. En dan kunnen ze niks anders uitbrengen van ja, wat moeten wij doen? tot inkeer komen. En je laat het dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen. Dan zal ook hen de Heilige Geest geschonken worden. Want ook zij deden net zoals die apostelen in de belofte, net als hun kinderen en net als al die anderen, zo zegt Petrus dan, die nu nog heel ver van God afstaan, maar die op zijn tijd tot zich zal roepen. Nou ja, dat is ook het verhaal wat wij als kerk te vertellen hebben. We hebben hier in Heteren met onze gemeente als kerk een plaats te krijgen. Hier in een gemeenschap. Wij zijn hier in het dorp niet de enige die op een geregeld moment bij elkaar komen. Er zijn hier meer dan genoeg andere tenten die hier ook een plaats hebben gekregen. Tenten waar je ook van alles nog wat hoort, waar van alles nog wat mee is te maken. Waar je misschien deels ook wel deel van uitmaakt. Maar waar toch ook wel vaak een heel ander verhaal verteld wordt. En waar ook een claim op mensen wordt gedaan. We staan als kerk te midden van een wereld vol herrie en drukte. We moeten ergens als gemeente ook concurreren met allerlei vormen van vermaak. De boodschap van het evangelie wordt soms overschreeuwd door die van de buurman. Ja, ik moet zeggen, dat kan ik hier wel een beetje concreet maken. Ik durf best wel vaak man en paard te benoemen, ook vanaf de kans. Maar dit is nou zo eentje die ik echt niet in Katwijk durf te zeggen. Maar vorige week werd Quick Boys kampioen. Ja, dan is het in de kerk wel een stukje rustiger. Want dan zijn ze letterlijk in de andere tent geweest en dan zijn ze op Pinkstermorgen hun roes aan het uitslapen. Ja, dan zie je wel dat twee tenten soms echt letterlijk tegenover elkaar kunnen staan. Het is overigens niet alleen in Katwijk. Als ik het nieuws zo zag, is in Parijs ongeveer precies hetzelfde gebeurd. En ja, ik hou ook best wel op zijn tijd van voetbal, maar de dingen die daar soms ook mee te maken hebben, staat er soms ook letterlijk haaks op. Op dat verhaal, op die boodschap van Jezus Christus. Ja, tenten. Verschillende tenten. Die zijn er hier ook. Dit is de gemeenschap waarbinnen wij kerk zijn. En waar wij Gods verhaal mogen vertellen met de kracht en de hulp van de Heilige Geest. Ja, we hebben vaak weinig besef ervan dat het weerstand oproept. De meeste mensen staan wel wat welwillend tegenover de kerk, hoewel toen ik een heel aantal jaar geleden hier kwam en dan als kandidaat zo'n profielschets en een beleidsplan onder mijn neus kreeg, toen stond daar nog wel in als puntje dat we als kerk iets positiever op de kaart wilden gaan staan hier binnen de gemeenschap. Nou, geen idee, ik kom hier natuurlijk niet zo vaak mee, ik ben niet zo betrokken, maar ik denk dat dat wel redelijk gelukt is, vooral ook omdat de deur is opengegaan, verder is opengegaan en als kerk ook een beetje verder naar buiten zijn getreden. En tegelijkertijd, ondanks de welwillendheid, we voelen het allemaal wel hoor, die tegenstand. Want ga er maar eens over praten. Over het echte verhaal. Waar het schuurt, waar het pijn doet. Wie wel eens een discussie over het geloven is aangegaan, weet dat er dan al heel snel gezegd wordt dat als wij als kerk denken toch wel een beetje de waarheid in pacht te hebben. En dat terwijl de meeste mensen tegenwoordig geloven dat als er überhaupt nog een waarheid is, dat die er niet toe doet. Want ja, wat is waarheid? Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En als we het zo laten, dan blijf je tenminste een klein beetje gezellig. Over de waarheid moet het misschien maar niet al te veel hebben. Want dan krijg je alleen maar gedonder van. En als die ander zich prettig voelt bij een andere waarheid, ja, wie zijn wij dan om daarover te oordelen? Maar Pinksteren, broeders en zusters, is ook, er is maar één waarheid. En die waarheid is geen leer, dat is een persoon. Omdat hij ons de enige en de ware God openbaart. Omdat Jezus de wereld en al die krachten en machten die ons en net zo goed hen die buiten de tent van de kerk zijn, knechten en gevangen houden. Jezus heeft die overwonnen. Hij is de waarheid over God en over de wereld. De waarheid is Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En de weg die hij uit liefde voor ons is gegaan, dat is ook echt de enige weg met perspectief. Zonde is die weg niet willen gaan. Gerechtigheid is dat aan het licht zal komen dat Jezus Christus echt de enige weg is. En oordeel? Dat al die anderen denken om andere wegen te gaan, dat ze zullen realiseren dat die wegen dood gaan lopen. Omdat dat soort wegen en zij die erop volharden geen toekomst hebben. Want alleen dat, als je dat hardop gaat zeggen, ja, dat stuit op weerstand. Misschien zelfs wel in jou en in mijzelf. Want ja, als je kinderen of je kleinkinderen zijn afgehaakt. Maar ze zijn lief, ze zijn aardig, ze kijken naar je om. En die vriendelijke collega en die buurman. Nou, u weet zelf wel waar het bij u juist rondom dit punt piept en kraakt. En tegelijkertijd, we weten het toch ook allemaal. Die waarheid is ook dat wat ons bevrijdt. Die waarheid, Jezus Christus, is degene die ons het leven geeft. Hoop, kracht, liefde en perspectief. Het vraagt moed en kracht, wijsheid en woorden om daar met anderen over te spreken. Maar die mag je ontvangen. Of het nou met je buurman is, of je collega, met je kinderen of je kleinkinderen. Ook dat is Pinksteren. Wij mogen vol zelfvertrouwen in de wereld staan. Niet omdat wij nou zo heel hoog van onszelf opgeven, maar wel van Jezus Christus en de kracht van zijn Heilige Geest. Je mag die ontvangen. Ook dat is Pinksteren. Voor jezelf. Als je vrij durft te staan dat je een christen bent en gered door Jezus, dan gaan er echt wel dingen schuiven en gebeuren. Ja, toch maar weer een beetje Katwijks voorbeeld, maar dat is wel een beetje het ding. Als je in Katwijk woont, dan wordt de wereld soms ook wel een heel klein beetje klein, maar wel aardig was dat. Nou, ik was afgelopen week met de reddingsboot, met een aantal tieners op pad. En dat was op een bijzondere manier ontstaan. Ja, ik moest in de buurt van de KNRM zijn, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En we kwamen in gesprek. En toen zei die schipper opeens: jij bent toch de dominee? Nou, daar hebben we er wel wat meer van in Katwijk, maar blijkbaar was ik ook herkend. En hij zei, ja, ik heb het aan mijn eigen predikant gevraagd, maar die ziet het allemaal niet zitten. Die vindt het allemaal moeilijk en lastig. Maar wat zou het fantastisch zijn als ze met een club van die jongeren met de reddingsboot in stijl naar de Logos gaan. Maar ik weet niet of u daar een beeld bij hebt, maar dat is zo'n grote boot waarmee ze evangeliseren. En die ligt of lag afgelopen week in Scheveningen. Ja, ik heb de handschoen opgepakt. Ja, dat was wel gezegend. Ik kan u vertellen, als ik het zo een beetje bekijk, dat is wel een dingetje wat die tieners niet meer gaan vergeten. Gewoon dat geloven en plezier samengaan. Dat ze even andere mensen ontmoeten die hier kunnen vertellen op een net iets andere manier. Dat je op zo'n boot even een christelijke bubbel bent en dat zo'n stoere kerel op zo'n reddingsboot ook gewoon vrij uitspreekt over Jezus Christus. Maar als je je ogen open doet, als je ervoor gaat staan, als je de handschoen oppakt die daar ergens ook maar gewoon in die wereld ligt, dan gebeuren dat soort dingen. Net zo goed hier. Ja, de kerk is een andere tent op de kermis van het leven. De kerk is een plek van bezinning, rust en troost. Hier, op dit plekje, mag je je geloof vieren en bevestigd zien. Een plek ook waar, als het goed is, andere normen en waarden gelden dan in de achtbaan van het dagelijks bestaan. De kerk, ook die van ons, is een voorpost van een andere wereld. De wereld van Jezus Christus. Waar liefde, als het goed is, de maat is van alle dingen. Waar verzoening en vergeving werkelijkheid zijn. Waar mensen zichzelf terug mogen vinden. Bij Hem. In Hem. Door de kracht van de Geest. En de helende werking van het Evangelie. Daar mogen wij verder mee gaan. Als gemeente. Gewoon het leven in. Morgen. Overmorgen. Kijken. Geloven. Verlangen. En vooral volgen. Volgen en ons laten leiden. Door dit woord. En door die Heilige Geest. Halleluja. Amen. Laten wij danken en bidden. Geest van hierboven. Geest van de waarheid. Parakleet. Pleitbezorger. En trooster. Heere God, zo stelt u zichzelf voor. In dat gedeelte wat we net hebben gelezen. Wat uw Zoon Jezus Christus verteld heeft aan zijn leerlingen. En daarmee ook aan ons. Heere God, wij danken u dat we vanavond opnieuw de waarheid mochten horen over wie u bent. Dat u een God bent die betrokken blijft op onze wereld. Op ons en onze wereld. Die zich er niet neerbij legt bij zonde en schuld, bij gebrokenheid. En bij alles wat erbij hoort, maar die ons steeds weer opzoekt. In uw Zoon en in uw liefde, in uw kerk en uw Heilige Geest. En we danken u dat we die waarheid mogen kennen. Dat u zo liefdevol, geduldig, barmhartig en betrokken bent. Dat wij weten van vergeving. Dat we ook weten waar het uiteindelijk op uit gaat lopen. Dat al die krachten en die machten die nu zoveel stuk nog kunnen maken, dat die eigenlijk al verslagen zijn. En de pijn die ze aanrichten is vooral om u pijn te doen. Via ons, via onze naasten. Omdat ze weten dat ze niet tegen u op kunnen. Ze zijn vernederd en verslagen door uw Zoon aan het kruis. Heer God, dank u wel voor die waarheid. De waarheid over u die we kennen in uw Zoon Jezus Christus. En laat ons rusten in die waarheid. Laat dat boven alles wat er speelt in ons leven het enige, het echte en het ware zijn. Lieve Vader, ook wij hebben het nodig om daarvoor zo bij elkaar te komen in die tent van u. De kerk. Te luisteren, te zingen. Elkaar aan te moedigen en te bemoedigen. Aan te sporen en aan te vuren, maar vooral bepaald te worden bij dat evangelie van u. En dank u wel dat u ons ook vandaag weer 2 diensten daarvoor heeft gegeven. En tegelijkertijd, laat het niet alleen daarbij blijven. Maar ga met ons mee. Help ons om gewoon als christen, als iemand van u in het leven te staan. Niet terug te deinzen als mensen het allemaal maar lastig vinden wat wij geloven en wat we denken. Vooral omdat we het niet zelf bedacht hebben, maar het van u hebben. Die de schepper bent van hemel en aarde. Die alles dieper peilt dan wie dan ook in deze wereld. En die weet wat goed is. Voor ons, voor hen, voor deze wereld. Heer God, laat het ook op die manier steeds weer Pinksteren zijn. En overtuig die wereld steeds meer en meer van uw Zoon. Heere God, zegen daarom ook zending en evangelisatiewerk. We denken daarbij ook in het bijzonder aan Fineke Jansen, waarvoor we straks onze gaven gaan geven. Wilt u bij haar zijn en het werk wat ze doet in Bolivia? Heere God, we bidden u voor ons eigen dorp, de gemeenschap waar we voluit van deel maken. Wilt u bij de mensen daar zijn, onze naasten, die hun zorgen en hun vreugde hebben, waarin we mogen delen. Waar we soms ook onze vraagtekens bij hebben, de keuzes die ze maken, maar die u ook wel op onze weg heeft gebracht. Om gewoon daarnaast te staan en het zaal der aarde te zijn. Om dat ze weten dat wij uiteindelijk bij deze tent horen. Niet bij die ander, maar bij die van u. Heer God, wees dan zo ook bij ons als kerk. Als gemeente, nog altijd op zoek naar een nieuwe predikant. Wilt ook daarin leiden. Geef wijsheid aan de beroepingscommissie, aan de kerkraad, bij alle dingen die spelen, die aan de orde zijn. Niet alleen daarbij, maar ook bij het andere. Wilt u ons helpen om als gemeente een open en een betrokken gemeenschap te zijn? Ook op elkaar. Geef ons de durf om
naar buiten te gaan als daar de mogelijkheid voor is. We danken u ook met Danielle de Kleine en Willem Beker voor het dochtertje wat ze uit uw hand ontvangen hebben. Wilt u bij hen en bij Leonore en bij Gijs zijn? Laat u genieten van deze tijd, maar ook zegenen bij het opgroeien, als dat zo klein en kwetsbaar is. Heer God, we bidden u voor onze regering. We leven in een tijd waarin best wel heel veel herrie en drukte is. En niet alleen maar vermaak en vertier, maar waar er toch ook wel een hele hoop nood en zorgen zijn bij mensen over waar het naartoe gaat met die wereld. Zoveel crisis, zoveel meer oorlog. Zoveel mensen die gewoon maar doen wat goed is in hun eigen ogen met alle gevolgen van dien. Die soms de wereld naar hun eigen hand kunnen zetten en daarmee ook de dieselprijzen enzovoort. Die landen binnenvallen alsof het niks is. Heer God, wees bij degene die u over ons gesteld hebt, maar trek vooral uw eigen spoor. Dat is het juiste spoor. We bidden voor uw volk Israël. Volk in de verdrukking, wat zelf trouwens ook wel harde klappen uitdeelt. Wij weten het niet. Wij weten een paar dingen. Namelijk dat zij uw oogappel is. En dat u hen zult bewaren en beschermen. Een bron van vrede voor hen zal zijn. En ook een bron van vrede wil maken voor degenen die rondom haar wonen. Vooral als zij u zijn toegedaan. Heer God, open daarom ook, voor zover dat nog niet gebeurd is, de ogen voor de Messias. Voor uw Zoon Jezus Christus, die de enige echte en de ware vrede kan geven. Heer God, bescherm hen. Lieve Vader, zo zijn er misschien ook dingen die niemand anders voor ons uit kan spreken. Voor dingen die aan de orde waren tijdens deze dienst of die we met ons mee hadden genomen naar de kerk. We leggen ze aan uw voeten neer. Heere God, onze woorden schieten soms te kort. Ons denken en ons geloven is soms te klein en hetzelfde geldt voor het bidden. Maar uw Zoon heeft ons leren bidden, het volmaakte gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is uit de toonhoogte, lied 149, hoewel. Daar heeft u misschien niet eens de tekst bij nodig, want dat is Groot is uw trouw, o Heer. Dus dat lied, dat zingen we in zijn geheel. Na de collecte.
Verhef uw hart omhoog tot God die in de hemel is en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en het troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.